dan gaat het misschien wel erg snel vanavond. Voor het komende agendapunt, presentatie van de LEF-groep over het vluchtelingenwerk, wil ik graag de dames Marjolein Lucassen en Suzanne van Schijndel vragen om alvast hier naartoe te komen. U heeft als gemeenteraad een raadsinformatiebrief op 28 september ontvangen over de asielvergunninghouders. Sinds 2016 is de inzet ten behoeve van de asielvergunninghouders sterk geïntensiveerd. Gemeente, LEF-groep en ook Sensor ontwikkelen in nauwe onderlinge samenwerking meer en passende ondersteuning ten einde de zelfredzaamheid van de nieuwe inwoners op alle levensdomeinen te verbeteren. In de presentatie die zometeen volgt wordt ingegaan op de beleving vanuit de vergunninghouder. En even voor u als gemeenteraad of als commissie en ook mensen op de publieke tribune. Het doel van deze behandeling is om de raad te informeren over de opzet, over de inzet met het oog op de aankomende aanscherping van de wet inburgering die in 2020 van kracht wordt. En de gemeente krijgt nog meer taken en verantwoordelijkheden om de inburgering en zelfredzaamheid van asielvergunninghouders, drie keer woordwaarde zou ik bij Scrabble zeggen, om die verder te kunnen verbeteren. Dat als inleiding en dan begrijp ik dat de presentatie door mevrouw Lucassen verzorgd gaat worden. Aan u is het woord.
Dank u wel. Nou, ik wil het dus vandaag even met jullie hebben over alle grote en kleine problemen waar de vergunninghouders mee te maken krijgen. We zagen net al een heel klein probleem, maar in die kleine dingen zit vaak de weerstand, de irritatie en het onbegrip. Mijn naam is Marjolein Lucassen, ik ben de coördinator van het vluchtelingenwerk in Gelderop-Mierlo. Suzanne zit daar te steun en toeverlaat, zij is bij ons de LEF-netwerker. Ik wil graag met jullie vandaag even laten zien dat van statushouders, vergunninghouders, het is eigenlijk hetzelfde, de termen worden een beetje door elkaar heen gebruikt, heel veel gevraagd wordt. Er wordt van ze verwacht dat ze in heel korte tijd een zelfredzaamheid krijgen, terwijl er toch heel veel op ze afkomt. Ik wil dat doen door even kort namelijk wat cijfers te geven, waar hebben we het even over. En dan ga ik door om te kijken wat er allemaal van de vergunninghouder verwacht wordt en waar wij bij ondersteunen. Dan kijken we even wat we in de toekomst allemaal bereikt hebben en we gaan even kijken naar inderdaad heel kort de kabinetsplannen die er aankomen en wat dat eventueel gaat betekenen. We hebben in de wereld op dit moment ongeveer 68,5 miljoen mensen die ontheemd zijn. Ontheemd betekent eigenlijk dat je eigen huis en haard verlaten hebt en je geboorteplaats of je plek waar je woont moet verlaten. Van die 68,5 miljoen mensen wordt 85% opgevangen in de regio. Dat kan zijn nog het eigen land in andere gebieden, maar vaak ook in de burenlanden. Als we nou bijvoorbeeld even kijken naar Jordanië en Libanon, daar is 1 op de 4 inwoners op dit moment een Syriër. Daar kunnen wij ons gewoon niks bij voorstellen. Van die 68,5 miljoen mensen is 1,2 miljoen mensen richting Europa getrokken. En van die 1,2% van die 1,2 miljoen is weer 2% naar Nederland gekomen. Nou, de foto die hier trouwens gebruikt wordt, die is van het integratiediner wat we afgelopen donderdag hebben gehouden in Mierlo en Gelderop. Er waren meer dan 20 nationaliteiten vertegenwoordigd. Alle rode stippeltjes zijn de landen waar de mensen vandaan kwamen. Nou, even kijken waar de laatste 20, 30 jaar de mensen grotendeels vandaan zijn gekomen die ook in Nederland terecht zijn gekomen. Daar hebben we te maken met voormalig Joegoslavië, Afghanistan, Somalië, Irak, Syrië en Eritrea. En met name Syrië en Eritrea is de groep waar we de laatste tijd heel veel mee te maken hebben. De laatste jaren is dat de grootste toestroom die we gehad hebben. En ik hoorde net al even de uitleg geven, dat scheelt mij weer werk van de taakstelling die dat dan betekent. Want waarom komen deze mensen ook naar Gelderop en Mierlo? Dat is omdat de overheid taakstellingen oplegt om te zorgen dat vergunninghouders evenredig over het land verdeeld worden. Vroeger was dat niet, kwamen ze allemaal in de grote steden. Nu krijg je als gemeente dat opgelegd om te zorgen dat er een beetje evenwicht zit. Als we kijken naar de taakstellingen van ons, wij zijn sinds 2013 weer officieel begonnen met de vluchtelingenwerk. Eind van 2012 eigenlijk. We hebben een taakstelling van 2013 gehad van 24. Nou, dat is in 2016 naar een record van 99 geschoten. En dat is nu weer aan het teruglopen. En je ziet daarbij dus dat dat echt heel erg wisselend is. Waarom komen mensen dan hier naartoe? Naar Europa, naar een ander land. Over het algemeen, de klanten die wij huisvesten, die komen uit een land waar in het binnenland, in het eigen land, chaos is. Dat is toch heel wat anders dan wat wij hebben gehad in de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Daar hadden we een externe vijand en dat bond elkaar. Dat gaf een gemeenschappelijk gevoel. Wij tegen de vijand. Het is heel anders als je uit een land komt waar intern een splijting van de maatschappij is. Waar je de overheid niet vertrouwt, waar je het leger en de politie niet kunt vertrouwen. En waar je op een bepaald moment zelfs misschien je buurman of buurvrouw niet vertrouwt. Mensen die dan uiteindelijk op de vlucht slaan, die kunnen niet zomaar even op het vliegtuig stappen. Die kunnen ook niet op de boot of op de trein, want dan moet je een visum hebben. Dus wat er gaat gebeuren, ze moeten illegaal de grenzen oversteken en daar wordt grof geld voor betaald. Het kost ongeveer $6.000 om via mensensmokkelaars het Westen te bereiken. En dan is het maar de vraag waar je terechtkomt. Dat betekent dus ook vaak dat maar één iemand uit een gezin die oversteek probeert te maken. Ook omdat het gewoon ontzettend gevaarlijk is. En als mensen dan één keer hier zijn en een vergunning hebben, dan hebben ze recht op gezinshereniging. Ze hebben recht op gezinsleven op grond van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens. En dan kunnen ze een gezinshereniging aanvragen. Maar ook daar gaat vaak nog een behoorlijke tijd overheen. Al die tijd dat mensen besloten hebben om te vluchten en weg zijn, zijn ze de regie van hun leven eigenlijk kwijt. Dat laten ze helemaal in handen van in eerste instantie degene die ze naar veiligheid moet brengen. En op het moment dat ze in Nederland aankomen, is het ook met de procedure die de IND met ze volgt, wachten totdat er een oordeel geveld wordt. En uiteindelijk krijgen ze dan te horen dat er een woning voor ze is in Gelder-Mierlo. En dan mogen wij mee gaan doen. Dat is waar wij in beeld komen als LEF-groep, als vluchtelingenwerk. Ik heb hier een plaatje, dat komt uit de hele presentatie steeds terug, waarbij je aan de bovenkant van de weg ziet wat er allemaal van onze klanten verwacht wordt. Ze krijgen te maken met allerlei instanties waar ze nog nooit van gehoord hebben, die totaal anders werken dan in eigen land. Er wordt van alles van ze verwacht. Ze moeten de taal leren. Dat moet ook binnen een bepaalde tijd gebeuren, anders krijgen ze een boete. Ze krijgen heel veel post. De gezondheidszorg is totaal anders dan dat ze gewend zijn. Ze moeten administratie gaan volgen die totaal anders is. Er wordt van ze verwacht dat ze gaan participeren. En uiteindelijk ook wel heel fijn als ze aan het werk gaan. Want met werken doe je mee en kun je je eigen inkomen verdienen. En wij mogen ze daar een stuk in begeleiden, ongeveer 1,5 jaar. En aan de onderkant van de weg zie je allemaal belemmeringen die meespelen. Mensen hebben heel veel meegemaakt. Soms zijn ze echt maanden zo niet langer onderweg om veiligheid te krijgen. En ze zijn er gevlucht van een onveilige situatie. Dus ze hebben last van hoofdpijn, er zijn nachtmerries. Er zijn nog gezinsleden achtergebleven in het land van herkomst die gevaren lopen. Ze hebben te maken met statusverlies. Ze spreken de taal niet, er is een cultuurverschil, ze kunnen trauma's hebben. Dat zijn allemaal dingen die in hun proces van hier hun weg vinden, constant de kop op kunnen steken. En niet altijd op het moment dat dat het beste uitkomt. Nou, wat wij mogen gaan doen op het moment dat het huis er is, beginnen we met de huisoplevering en gaan wij de hele financiële administratie met ze opzetten. Suzanne, wil je even helpen? Onze klanten krijgen heel veel formulieren te ondertekenen. We beginnen met het aanvragen van te tekenen van een huurcontract. Ze moeten een CZ-polis afsluiten, een lening voor de inrichting, de inboedelverzekering, de WA-verzekering, gas, water, licht. We moeten een duo-afsluiten, zodat ze naar school kunnen. En dat is veel werk. Probeer ook altijd heel goed uit te leggen. Maar ik zou het toch ook heel fijn vinden als u gewoon even, ja, u mag wel gewoon even tekenen. Handtekening, datum. En wij vullen daar de rest wel in. Dat is geen punt. Wilt u ook even? Ja, ja, kijk, uw buurman heeft een pen. Handtekening en datum. De rest snap ik, dat regelen wij zo wel voor u. Ja? Fijn. Ja, dan, dit is de eerste, er komen er dadelijk nog 10, maar dan hebben we deze vast. Fijn. Zonder handtekening kunnen we niks in Nederland. Lukt het hier ook? Even. Kijk, hier wordt het gelijk helemaal goed ingelegd. Gelukkig. Die mensen zijn er ook die het gewoon snappen. Ja. Ja, u mag even wachten. Ik wil het dadelijk nog wel een keer uitleggen waar u precies voor tekent. Niet dat het heel veel duidelijker in dit is, maar over de maanden heen hopen we dat het hier allemaal wat duidelijker wordt. Dank u. Ik kom ze dadelijk wel weer even ophalen. Wat ik daarmee wil laten zien is dat ze mensen eigenlijk ons direct moeten vertrouwen. Wij vragen heel veel van ze. Er moet heel veel geregeld worden. En dat betekent ook dat ze bij ons komen. En eigenlijk het enige wat ze die ene dag willen is de sleutel dat ze kunnen beginnen met de rest van hun leven. Wij helpen ze daarmee ook door mensen constant naar het spreekuur te laten komen. En dat spreekuur is echt heel belangrijk. Want op dat spreekuur komen ze met hun vragen, kunnen ze ook hun netwerk opbouwen. Wij zijn een instantie die geen overheid is, waar ze vaak behoorlijk argwanend tegenover staan. Wij kunnen geen sancties uitdelen, wij kunnen niet handhaven, we hebben ook geen geld. We hebben wel advies en we hebben een plek waar ze koffie kunnen drinken, binnen kunnen lopen, soms maar met één briefje. Ze kunnen bij ons een netwerk opbouwen. We zijn laagdrempelig, we werken niet met afspraken. Er wordt niet geïnventariseerd wat is de vraag wat dan opgeboekt wordt in het systeem en dan ben je over 3 weken aan de beurt. Op dat moment wordt door onze vrijwilligers eigenlijk bijna alles opgepakt. Ook het vormen van een netwerk daar in eerste instantie is gewoon heel belangrijk, want ik vind de Syriërs en Syriërs, en ik denk, oh mooi, dat past, dat lukt wel, maar ze komen uit een land waar oorlog is, waar ze de buurman niet eens vertrouwen. Dus ik weet het verschil niet in welke stroming iemand precies thuis hoort. En deze groep voelt dat aan. Die ziet dan vanzelf, nou, daar voelt het wel goed mee, daar voelt het niet goed mee. En zo kunnen connecties prima ontstaan. Wat ook gewoon altijd heel mooi is om te zien daar, is dat in het land van blinden is één oog koning. Dus degene die al wat langer is, die kan de volgende die net nieuw is helpen en dingen uitleggen en even meelopen naar de ING. Omdat er weer wat codes veranderd moeten worden of opgevraagd moeten worden. En iedereen die daar in het begin komt, ongeacht hoe slim die is, of hij Engels spreekt of niet, weet gewoon niks. Want alles is anders en alles is in de Nederlandse taal. Ik heb een klant gehad, Osama. Eigen bedrijf in Syrië, die had zelfs een jongetje in dienst die er puur was om thee te brengen en te kopiëren. En die stond bijna huilend bij ons op een spreekuur, omdat hij zelfs de meest eenvoudige brief niet kon lezen. Dat was voor hem echt zo'n ding, een soort statusverlies. Hij was iemand, iedereen kwam naar hem toe, die vroeg hem dingen. Hij wist altijd precies hoe dingen geregeld werden. En hier kon hij zelfs de meest simpele dingen kon hij nog niet. Hij zegt van, Osama, als jij hard je best doet, dan ben jij dadelijk bij mij een vrijwilliger. Wij begeleiden ongeveer een jaar later stond hij bij mij op de stoep van Marjolein, nou mag ik bij jou vrijwilliger worden. En dat is een topvrijwilliger geweest. Hij is doorgestroomd uit de VDL, dus dat is ook gewoon heel mooi om te zien. Maar het geeft wel aan dat het kost tijd om je weg te vinden. En bij de ene gaat dat sneller dan bij de ander. Maar als we denken dat het met papier en administratie al ingewikkeld is, dan geldt dat ook bij je eigen huis. Vandaar dat we ook altijd proberen om de eerste weken een vrijwilliger te koppelen aan nieuwe mensen, om ook aan huis een stukje ondersteuning te geven. Het begint al met, als je ergens nieuw komt wonen. In Nederland vinden wij het eigenlijk nu, vrij normaal. Als je nieuw bent, dan ga je even langs de deuren om je voor te stellen. Veel klanten van ons komen uit de samenleving waar je, als je ergens nieuw komt wonen, de hele buurt naar je toe komt uit nieuwsgierigheid om te kijken wie jij bent, hoe de familieconnecties zijn. Kennen we misschien nog iemand of kennen we jou nog via een andere lijn? En wat je nou dus krijgt is onze klant die denkt, ik word niet geaccepteerd. Ze willen niks met me te maken hebben. En de mensen die in de buurt wonen zeggen, nou, zo onbeschoft, kom zich niet eens even voorstellen. Je staat 1-0 achter. En dat is jammer. En met een vrijwilliger aan huis kun je ook kijken, hoe werkt de verwarming? Hoe werkt een brievenbus? We gaan even kennis maken met de buren. Hoe werkt een lift? Zelfs dat hebben we meegemaakt. En nog eentje waarvan wij denken, waar wij niet meer over nadenken, is wat doen we met ons afval? Nou, het is zo ingewikkeld dat ik 2 A4'tjes nodig heb om het aan mensen uit te leggen. Ga je naar Zuid-Italië, dan heb je groen op straat en de vuilniszak op straat. En eens in 2 weken komt een wagentje langs en die kiepert het allemaal erin. Klaar. Wij doen dat anders en dat is ongelooflijk moeilijk om uit te leggen. De overheid heeft dat ook gezien, dat dat echt ingewikkeld is. Vooral ook omdat onze groep pas heel laat eigenlijk in aanmerking of echt in aanraking komt met Nederlanders. Want mag ik even bij jullie vragen, wie van jullie heeft in de kennissenkring, zeg ik nog niet eens vriendenkring, in de kennissenkring mensen van buiten Europa die minder dan 5 jaar hier wonen? Zijn er toch wel een aantal. Valt me niet tegen. Maar het geeft wel aan, heel veel mensen ook niet. Ik ook niet. Ik heb er dagelijks mee te maken, maar als ik echt kijk in mijn vriendenkring, niet. En dat betekent dat het heel lang duurt voordat mensen duidelijk krijgen hoe dingen in Nederland gaan. Ook juist die kleine dingen. De rapporten kwamen in 2016 binnen dat de integratie van de Somalische gemeenschap toch eigenlijk mislukt was. Toentertijd was het ook net de rellen in Duitsland, waarbij opeens heel hard geroepen worden, nieuwe mensen hier die inburgeringsplichtig zijn, die moeten eigenlijk zo snel mogelijk de Nederlandse normen en waarden leren. En een van de redenen, toen is ook gezegd, dat moet in een participatieverklaringstraject. Kort betekent dat eigenlijk dat er minimaal 1 workshop gegeven moet worden, waarbij de Nederlandse normen en waarden heel duidelijk naar voren komen. Suzanne, heb jij nog iets om uit te delen? Eigenlijk heb je in alle landen, alle culturen, wel min of meer dezelfde normen en waarden. Dat loopt allemaal niet zo ver uit elkaar. Alleen wat het belangrijkste is in een cultuur of in een maatschappij, dat kan nog wel eens heel erg verschillen. En dat is wel heel fundamenteel en heel belangrijk hoe mensen in een maatschappij staan. Suzanne deelt nou eigenlijk de meest belangrijke normen en waarden die eigenlijk overal wel gelden uit. En daarmee kun je eigenlijk het fundament bouwen, het onderste muurtje van het huis van de maatschappij. Ik wil jullie zo even laten zien hoe globaal, want dat zal niet voor iedereen hetzelfde zijn, maar grofweg de meest belangrijke voor Nederland zijn. Ik kan sneller even naar mijn speakbriefjes kijken. In Nederland is de privacy heel belangrijk. We houden een hoop dingen. Je hoeft niet alles te vertellen. Je hoeft niet alles te delen. Je vraagt de buurman ook niet hoeveel die verdient. Dat zijn privézaken. En dat komt maar mondjesmaat te sprake. Vrijheid, heel belangrijk. De vrijheid van meningsuiting. Te denken en zeggen wat je wilt. Wel binnen de lijnen van de wet. Dan moet ik hem heel even, die heb ik al heel klein daar staan. Eigen verantwoordelijkheid. Absoluut, ja. Je mag je eigen keuzes maken. Heb je succes, dan is dat ook echt jouw succes. En faal je, dan denk je bij jezelf, oh, de volgende keer moet ik dat misschien toch wat anders doen. Maar dat is jouw falen. Dat heeft niet zijn weerslag op de hele familie en iedereen om je heen. En de consequenties zijn bij eigen verantwoordelijkheid ook voor jou. Gelijkwaardigheid. We hebben geen tweederangs burgers. We hebben geen kastes. We hebben geen clans. We discrimineren niet. Mag in ieder geval niet. Als we dan kijken, als een groot deel van onze doelgroep die wij plaatsen. In de eerste fase dat ze hier komen. En het is wel leuk om te zien dat over de jaren heen. Dat je wel ziet dat daar echt wel andere dingen in naar voren komen. Is eer. De familie, eer. Als er iets fout gaat, dan slaat dat terug op de hele familie. Die is daar dan gelijk verantwoordelijk voor. De familie, daar zorg je voor. Die is er voor elkaar. Geloof geeft houvast. Dat is ook belangrijk. Het geeft ook een stukje samenleving. Het is een leidraad en een samenhorigheid die het geeft. En vrijheid is voor hun ook heel belangrijk. Maar dan niet zozeer nog in de zin van vrijheid van meningsuiting. Maar meer de vrijheid dat je je kan bewegen in een maatschappij. He, ze zijn meestal gevlucht uit van een regime of uit een land waar dat niet is. Waar je niet kunt zeggen, de politie is mijn beste vriend. Geldt daar vaak niet. Nou, wij hebben met de gemeente toen afgesproken, dit is echt heel belangrijk. Dat klopt. Maar in de eerste fase voor deze mensen is er meer belangrijk. Want in het dagelijks leven komen ze nog met veel meer in aanraking. En daarbij denken we aan de gezondheidszorg die in Nederland toch echt heel anders is. Wij kunnen naar de dokter gaan en zeggen, oh, ik heb pijn in mijn oor. Onze doelgroep is vaak heel erg vaak gewend dat ze altijd antibiotica krijgen. Hier zegt de dokter, ziek maar even uit. Of wat denk je dat zelf het beste is? Ze denken gelijk, wat een flutdokter. Terwijl wij zeggen, nee, het lichaam heeft een heel groot helend vermogen. Maak daar gebruik van. Daarnaast hebben we ook gezegd, de financiën zijn echt ingewikkeld. Als we kijken, er is een grote zak geld en er komt geld in. De toeslagen, met een laag inkomen heb je recht op zorgtoeslag en huurtoeslag. En eventueel ook nog een stukje kindgebonden budget. 20e maand van de maand komt dat binnen. Dan hebben we de uitkering, die komt pas de 10e van de volgende maand binnen. Als we een collectieve ziektekostenverzekering hebben, dan betaalt de gemeente ook nog een stukje terug. Ergens aan het begin van de maand. En stel dat je ook nog een pleegkind hebt, dan komt er nog wat geld binnen de 25e van de maand. Maar de eerste van de maand moet de huur betaald zijn, de 6e gas, water, licht, ziektekostenverzekering op de 5e of de 6e van de maand. En dan hebben we het nog niet eens over, wat is een automatische incasso? Een jaarafrekening, wat is dat? Gemeentelijke belastingen, hoezo? En kan ik daar ook nog kwijtschelding voor aanvragen? Dus die zaken zijn dermate ingewikkeld dat wij daar ook een training voor geven van 4 dagdelen. Om te proberen wat duidelijkheid in die chaos te geven. En ze ook echt een budgetplan te laten maken. En sinds kort zijn we ook met de gemeente overeengekomen dat iedereen die wij plaatsen het eerste jaar in budgetbeheer komt. Vooruitlopend op de plannen van Koolmees is dat een stukje ontzorgen. Dat ze het eerste jaar niet bezig zijn met allerlei postbetalingen, rekeningen die niet kloppen, herinneringen, betalingsregelingen. Daar geven ze een stukje rust in. En tijdens heel deze fase spelen die zaken onder een rol. Een statusverlies is een belangrijk ding, dat moet je niet onderschatten. Als een man hier komt en die was in eigen land een accountant en die sprak goed Engels, dan komt hij hier en merkt dat iedereen veel beter Engels spreekt dan hij. Dan laat hij zijn diploma herwaarderen en dan blijkt dat gewaardeerd te worden op een administratief medewerker. Waar hij niet eens mee aan de slag kan, want de computersystemen zijn hier heel anders. Hij moet toch de Nederlandse taal kennen en hij snapt de Nederlandse maatschappij niet. En wat gebeurt er dan? Je mag naar school, 2-3 dagen in de week een paar uurtjes en de rest van de tijd zit je thuis. Thuis in eigen land was hij iemand, wist hij hoe het ging, kon hij advies geven, verdiende hij het geld, dat valt weg. Dat geeft echt binnen gezinnen vaak grote problemen. Wat wij proberen is daarom is ook een stukje te activeren. Maar activering heeft vaak te maken met vrijwilligerswerk. Mensen komen heel snel bij mij aan de deur van Marjolein, ik wil vrijwilligerswerk doen. En eigenlijk wat ze bedoelen is, ik wil een zinvolle dagbesteding. Want eigenlijk kunnen ze heel veel. Alleen wij hebben ze vaak gereduceerd tot iemand die de taal nog niet kent, zijn papieren nog niet snapt, niet weet hoe wij dingen in Nederland doen. En mensen worden kleiner en kleiner. En veel activeringsprojecten hebben wij nog niet waar mensen in een heel vroeg stadium in kunnen meedoen. We hebben zelf wel een aantal activiteiten. Die zijn grotendeels gericht op taal. Het voordeel van deze activiteiten is dat het is voor onze doelgroep. Dus heel specifiek om ze vaardigheden aan te leren en competenties mee te geven die ze nodig hebben in hun weg naar succes. Het nadeel is dat het activiteiten zijn die speciaal voor deze doelgroep zijn. En dus dat ze weer niet echt snel in aanraking komen met Nederlanders. Hoe wij dingen doen, hoe wij denken, waar wij om lachen. We proberen ook vrijwilligerswerk voor ze te zoeken. Maar dat is ongelooflijk lastig. Ook vrijwilligerswerk is vaak maar 1 keer in de week een paar uurtjes. Maar als je bij de kinderboerderij werkt, dan werk je bij de kinderboerderij als vrijwilliger omdat je die dieren leuk vindt. Omdat je het lekker vindt in je eentje die beestjes een beetje eten te geven en aan te rommelen in de tuinen. Dan zit jij niet te wachten om iemand aan jou geplakt te krijgen die veel uitleg moet hebben. Waar je dingen 3 keer voor moet doen voordat je het langzaamaan een beetje zelfstandig kan doen. Want vindt hij dat leuk, was je wel taalcoach bij ons geworden. Dus het is echt lastig om deze mensen te plaatsen. Wil niet zeggen dat het niet lukt, want wij hebben Baha. Baha was 19, is 19, bijna 20, uit Syrië en zat alleen op zijn zolderkamertje. Ging 3 keer per week naar STE. STE is een taalinstituut voor hogere opgeleiden die snel willen leren, die graag willen doorstuderen. Is ook een taalinstituut waar heel veel zelfstudie verwacht wordt. Dus weinig interactie, weinig schooluren. En hij verpieterde een beetje, want 19-jarige Nederlandse jongeren, die hebben hun vriendenclub, of die zitten op een studie, of die werken, of die gaan uit Mierlo weg. En ging niet goed met Baha. Die is bij ons gekomen en zijn Nederlands ging echt behoorlijk snel vooruit. En die is bij ons bij spreekuur komen werken. 2 keer per week, van 11 tot 2 hebben we spreekuur. En vervolgens kwam hij vast om 10 uur. En toen om 9:30 om vast wat dingetjes te doen. Hij bleef tot 3:30, 4 uur om wat dingetjes te doen. Vroeg toen of er nog andere dingen waren. Dus op de woensdagen ging hij vaak bij ons of in Helmond helpen vertolken bij de participatieverklaringstrajecten. En we hoeven maar een samenloop voor hoop te hebben. Een integratiediner of het regenboogfestival. En Baha staat gewoon nog eerder klaar dan dat wij op komen draven. En je ziet daarin dat ze groeien. Hij is nu op de Fontys begonnen met de pre-bachelor. Hopelijk over een jaar gaat hij dan de hbo doen. Maar je ziet een jongen die teruggetrokken is, die heel verlegen is, in een 1/2 jaar tijd opbloeien, lachen, grapjes maken en zelfwaarde krijgen. Dus het is zo ontzettend belangrijk dat wij onze groep mee kunnen nemen in dingen waar ze goed in zijn, waar ze onder de mensen komen. Met ons, want dan leren ze veel sneller wat wij gewoon vinden. Ik zie hier eigenlijk niemand met een jas aan zitten. Als wij een participatieverklaringstraject geven, zie je heel vaak dat de vrouwen in een dikke jas blijven zitten. De hele 2,5 uur lang. Mag voor mij, maakt mij niet uit. Maar wij zeggen wel altijd, Nederlanders vinden dit raar. Die denken dat jij geeft nu het signaal af, zoals wij dat interpreteren, dat jij hier niet wil zijn. Nou, al dat soort dingen, die hele kleine dingen maakt het dat we elkaar niet begrijpen, dat er misverstanden zijn, dat het net niet lekker loopt. Dat mensen dus ook naar elkaar toetrekken en veel meer als groep bij elkaar blijven dan dat wij als maatschappij wenselijk vinden. Nou, de laatste tijd zijn we ook zwaar met Sensor bezig om projecten op te zetten. We hebben gezamenlijk het Pakkaar-project opgezet, het Intel-project. We zijn nu bezig met Joost en zo. En we zien gewoon dat de economie aantrekt. En daar profiteert onze doelgroep ook heel erg van mee. Wij kennen de klant. Bij ons komen ze binnenlopen. We hebben een vertrouwensrelatie met ze. Ze drinken bij ons koffie. Spelen er dingen, komen ze of zelf mee of via ons netwerk horen we wel dat er dingen spelen. Sensor heeft de mogelijkheid om taalstages te regelen. Werkervaringsplekken, taal op de werkplek. Nou, door regelmatig samen te zitten kunnen we steeds kijken, hey, wat voor project is er voor werkproject? Wie denken we dat daarin zou passen? En die gezamenlijke kennis zorgt ervoor, en de economie, want 3 jaar geleden hoefden we dit echt niet te proberen. Krijgen we nou echt mensen aan het werk en kunnen ze stimuleren naar een stukje horizon? Als ik dan kijk wat we afgelopen jaren hebben bereikt. Voor 2016 hadden we het spreekuur. Punt. Vanaf 2016 hebben we het spreekuur, de huisoplevering, begeleiding aan huis, participatieverklaringstraject, activeringsprojecten, samenwerking met Sensor en ook daarbij een hele goede samenwerking met de gemeente. Want het gaat niet met iedereen goed. Wij komen klanten tegen waar het gewoon niet goed mee gaat, die problemen hebben. Ik werk met vrijwilligers en die vrijwilligers kunnen niet alles oplossen. Die zijn geen maatschappelijk werk, die zijn geen schuldhulpverleners. Bij de gemeente is inmiddels een medewerker die statushouders als aandachtsgebied heeft. En daarbij kunnen we heel kort schakelen. Op het moment dat wij denken, hier is meer nodig, hebben we contact. De gemeente kijkt samen met ons wat voor zorgtraject is nodig. Wij doen onze begeleiding en daarnaast is een stukje extra zorg. Geldt ook voor klanten die eigenlijk al lang uit beeld zijn. Als er stront aan de knikker is, staan ze niet bij het CMD, maar staan ze bij ons. En wij zijn die veilige haven. Ik heb 2 weken geleden, werd ik om 9 uur 's morgens gebeld. Door Ahmed. Esra ligt in het ziekenhuis, ongeluk gehad, ambulance. Jij moet naar het ziekenhuis. Ahmed, wie is Ahmed? Ik zei, oké, ik ga even contact opnemen met het ziekenhuis. Bleek inderdaad Esra aangereden te zijn. Later op de dag OK. Ik ging 's middags toch maar even naar het ziekenhuis om te kijken. Heel de kamer vol met vrienden van hem. En Ahmed was daar ook. En Ahmed bleek al 6 jaar geleden, heb ik die toentertijd eens even geholpen met gezinshereniging. Was niet eens echt een klant van ons. Maar ik stond nog wel in zijn telefoon. Dus op het moment dat er ellende is, dan zijn wij toch vaak het eerste aanspreekpunt. En ik vind dat een compliment. Ik denk, dan doen we toch wel iets best goed. Maar we willen het beter doen. En de gemeente wil het beter doen. En de overheid wil het beter doen. Want de inburgering, zoals die nu loopt, is ook niet echt geslaagd. Dus Koolmees heeft nieuwe plannen met een versterkte inburgering. Mensen moeten naar een hoger opleidingsniveau komen. Zodat ze beter Nederlands kunnen. Dat er meer mogelijkheden zijn om door te studeren. Dat betekent dat de gemeente daar weer een taak in gaat krijgen. Dat die daar een regierol in krijgt. De gemeente moet ook zorgen voor een stuk ontzorging. Dus dat er niet te veel wirwar omheen is. Zodat je zich kan concentreren op activering, taal en werk. Wij zijn er nu al mee begonnen dus met die budgetbeheer. En daarnaast moeten er verschillende soorten stromingen komen. Kun je veel? Mag je veel? Ben je niet leerbaar of moeilijk leerbaar? Dan is er een ander soort traject nodig. Nou, dat geeft ontzettend mooie kansen waar wij heel graag met de gemeente mee in gesprek gaan. Want de gemeente krijgt daar een stuk regie. Wij kennen de klanten. Wij denken dat we ook als geen ander weten waar de hobbels en de valkuilen zitten. En we hopen dus komende tijd nog veel met elkaar aan tafel te zitten. Dank jullie wel.
Dank u wel, mevrouw Lucassen, voor deze keurige uiteenzetting. Ook heel helder, denk ik. Ik wil kijken even naar de commissie of er vragen zijn over de presentatie die zojuist is gegeven. Meneer Van der Bulk, zie ik. Gaat uw gang.
Dank u wel. Even een vraagje. Gelukkig is er heel veel aandacht voor taal. Er zijn ook vluchtelingen met kindertjes. Hoe is het daarvoor geregeld?
Die hebben in principe gewoon recht op kinderopvang. En daarvan wordt een deel krijgen ze terug van de kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst. En het stukje wat eventueel nog zelf betaald moet worden omdat de uurprijs hoger is dan wat de Belastingdienst vergoedt, daar komt bijzondere bijstand voor.
Het gaat niet direct om geld, maar het gaat om dat de kinderen dus taallessen krijgen. Is de bibliotheek daar ook bij betrokken of zijn er andere manieren voor waarmee dat aandacht krijgt?
Nee, voor de kinderen niet, maar de kleine kinderen gaan dus vaak naar een kinderdagverblijf, hè, als ze onder de 4 jaren zijn. Kinderen die vanaf 4 jaar, die eigenlijk naar de gewone school gaan, die gaan het eerste jaar eigenlijk altijd naar de branding of de regenboog, omdat die versterkt taalonderwijs heeft. De regenboog die heeft het systeem dat in de ochtend kinderen die de Nederlandse taal niet machtig zijn, en dat geldt ook voor Poolse kindjes bijvoorbeeld, hè, niet alleen voor vluchtelingenkindjes, die gaan in de ochtend naar een taalklas. En in de middag gaan ze dan naar de groep waar ze eigenlijk in thuis horen. Dus bij een groep 7 ga je naar groep 7. Zodat wat ze 's morgens leren, 's middags gelijk gaan gebruiken en oefenen. En daarbij zie je gewoon echt dat je kinderen heel snel gaan. Ook kinderen uit Mierlo gaan daar de eerste jaren naartoe. En daarna wordt gekeken als het taalniveau goed genoeg is. Dan gaan ze terug naar Mierlo. Omdat er ook gezegd wordt, in je eigen wijk naar school, dat is eigenlijk het beste, want daar leer je je vriendjes kennen, daar doe je je contacten op en dat is weer heel goed voor de rest van de interactie.
Ja? Dank u wel. Nog meer vragen? Meneer Elsendoorn.
Ja, dank u wel. Dank u wel. Marjolein, het was een zeer verduidelijke presentatie. Dat heeft de voorzitter ook al verteld, maar ik vind ook dat je het heel goed en prettig hebt verteld. Volgens mij zaten wij allemaal op ons puntje van de stoel.
Ja, dankjewel.
Ik heb wel een paar kleine vraagjes. In de eerste plaats kan je aangeven hoeveel beroepskrachten jullie hebben voor de vluchtelingenwerk. En hoeveel vrijwilligers. En hoe zit die?
24 uur beroepskracht. Mooi. En qua vrijwilligers heb ik er een stuk of 7 heb ik er op het spreekuur. En ik heb er een stuk of 7 die de aanhuisbegeleiding doen. En 1 daarvan die ook met zijn karretje rijdt als ze mensen gaan verhuizen en we kunnen ergens spulletjes ophalen of zo. En dan heb ik het niet over taalcoaches en dergelijke. Want daarnaast hebben we een taalcoachproject. Daar hebben we zeker 70 vrijwilligers nog zitten. En dat valt officieel niet onder vluchtelingenwerk. Maar dat is een project wat zo belangrijk is. Want als mensen enigszins de taal aan het spreken zijn en ze kunnen een taalcoach krijgen, dan blijft er iemand achter de voordeur komen. Dus die heeft een heel grote signalerende werking. Die kan ook veel meer op dat niveau inmiddels al overgaan over hoe dingen in Nederland gaan en hoe dat in het land van herkomst gaat. Dus je krijgt een cultuuruitwisseling. En wat ik zelf heel belangrijk vind, de buurt ziet dat er een Nederlander over de vloer komt. Dus misschien zijn deze mensen toch iets minder eng dan vaak gedacht wordt.
Dus als ik
heb u nog veel vragen, meneer Elsendoorn? Want u zei, ik heb een aantal vragen, maar hoeveel ongeveer? Oké, dank u. Gaat u verder.
Taalcoachproject valt niet onder mij, dus daar zit een collegaatje onder en die valt niet onder mijn werkuren.
Marjolein, ik begrijp dat het inderdaad het vluchtelingenwerk voor een heel groot gedeelte draait op vrijwilligers. Ja. De volgende vraag die ik dan had was, ik zeg vaak wel eens, de vluchtelingen zijn onze nieuwe armoedekandidaten. Mensen die in een enorme armoede komen. Er zijn er vluchtelingen die moeten een behoorlijk bedrag gaan lenen om een aantal zaken rond te krijgen. Ik denk aan een taalkursus en ga zo maar door. Of een partij. Ja.
Ja, het inrichtingskrediet voor het huis en dergelijke. Ja.
Dus die schulden die ze daarmee opbouwen. Zie jij dat ze ook problemen hebben in de toekomst met het aflossen?
De lening voor de duo is in principe zo dat als ze het inburgeringstraject op tijd afronden, dan wordt dat kwijtgescholden. Dus dat moet een soort stimulans zijn. Dat lukt lang niet iedereen. Als ze ontheffing krijgen, wordt het ook kwijtgescholden. Er blijft een groep die slecht leerbaar is, maar uiteindelijk niet voldoen aan de eisen om aan die kwijtschelding te voldoen. Dus die zitten met een enorme lening aan hun broek. Het inrichtingskrediet wordt al direct op het moment dat de uitkering start ingehouden met 6%. Geldt ook voor Nederlandse mensen die een inrichtingskrediet krijgen omdat ze via echtscheiding of zo een nieuwe inboedel moesten hebben. Dus dat staat gelijk. Een van de redenen waarom heel die inburgering op de schop gaat is ook dat het hele financieringssysteem, zoals bedacht wordt, mensen moeten het terug gaan betalen. Dat gaat niet. Dus ik verwacht eigenlijk met de nieuwe plannen van Koolmees dat er ook wat gaat gebeuren met al die mensen die nou eigenlijk met een schuld opgezadeld zitten. Waarbij inderdaad ze enorm lang in die armoede kunnen blijven zitten. Ja.
Ja, dankjewel Marjolein. En dan heb ik straks nog wel wat vragen aan de wethouder.
Dank u meneer Elsendoorn. We zijn overigens gewend om elkaar met u aan te spreken in de vergadering. Niet te tutoyeren meneer Elsendoorn. Gaat uw gang.
Dank u wel. Allereerst bedankt voor uw presentatie. Ik had nog een vraagje. U gaf net aan van de schuld die ze hadden opgebouwd. Wat zijn de bedragen daarvan?
Voor de inburgering om naar school te gaan, dat is een lening van maximaal 10.000 euro. Voorheen werd voor 2013 werd de inburgering door gemeentes gedaan en dan kreeg ze een aanbod van de gemeente. Dat is vrijgelaten, het werd de eigen verantwoordelijkheid. Daardoor kwamen heel veel taalinstituten, de ene beter dan de andere. Maar daarbij zijn ook de prijzen gigantisch gestegen, dus iedereen komt ook echt wel aan die 10.000 euro schuld. Als ze komen, krijgen ze een lening voor de inrichting van een woning. Voor een alleenstaande is dat eigenlijk maximaal 2300 euro. Voor een echtpaar of twee personen zo'n 3400. En zijn eventueel ook nog kinderen, dan kan dat uitlopen tot zo'n 4000 euro. En dat is dan voor een woning die over het algemeen kaal is opgeleverd. Dus er moet echt alles in gebeuren. Wij proberen altijd op het moment dat we te horen krijgen dat er een woning aangeboden wordt, direct te kijken of we contact kunnen krijgen of mogen krijgen via de woningbouw met de vertrekkende huurder. Of er spullen achter kunnen blijven of voor een redelijke prijs overgenomen kunnen worden.
Dank u, meneer Rankemeli. Meneer Uitenbroek.
Ja, dank u, voorzitter. Mevrouw Lucas, u heeft net in het begin al direct een plaatje laten zien waaruit bleek dat het aantal nieuwe vluchtelingen statushouders sterk daalt de laatste jaren. Op zich denk ik dat het een heel goed teken is, want niemand zit erop te wachten om huis en haard achter zich te laten. Maar betekent dat ook dat dan direct daarop volgend ook de financiering voor het werk dat u samen met uw vrijwilligers doet terug begint te lopen? Of heeft u voldoende...
Ja, dat is aan elkaar gekoppeld.
Want ik zie op uw plaatje staan dat u best wel een aantal jaren nadat iemand in Nederland is aangekomen, of nadat hij in Gelderop is aangekomen, of Mierlo, nog wel zorg heeft voor die personen.
Ja.
Dat is mijn zorg ook dan direct van, heeft u dan wel uitloop is helaas niet het goede woord, maar in ieder geval in de afnemende trend nog wel voldoende middelen om uw werk te kunnen financieren?
Ja, we gaan het zien. Kijk, we zijn met gemeenten, hebben we afgelopen jaren al gekeken, hoe kun je zorgen dat er in ieder geval een basisfinanciering is? Want ook de gemeente krijgt per 18-plusser die geplaatst wordt een bedrag. Dus ook de gemeente is afhankelijk van wat ze, van de aantallen die komen. Voor 18-minners krijgt de gemeente geen geld. En wij dus ook niet. Dus als ik allemaal gezinnen met 5 kinderen plaats, dan heb ik een uitdaging om het allemaal gedraaid te krijgen. Dat betekent ook minder huizen die we moeten opleveren. We zijn nu bezig dat er in ieder geval een soort van basisfinanciering komt, ongeacht hoeveel mensen er komen, zodat je weet dat je een basisdienstverlening kunt leveren. Suzanne, wil jij daarop aansluiten?
Ik zag je al. Sorry. Vanaf 2018 zijn we in overleg met de ambtenaren van de gemeente tot die basisfinanciering gekomen. Dus in 2018 is die afspraak al gestart. Met het idee dat wij onze bedrijfsvoering heel slecht kunnen afstemmen op die enorme fluctuaties van de instroom. En omdat we inderdaad nog anderhalf jaar formeel met klanten bezig zijn, maar in de praktijk vaak nog veel langer. Dus dat maakt ook dat je de spreekuur en de basisdienstverlening overeind kunt houden. Ja.
Dan nog een tweede vraag. Op de plaat die nu op het scherm staat noemt u sensor. Dat klinkt mij als de regio Helmond in de oren, terwijl er ook heel veel werkgelegenheid is in de regio Eindhoven. Probeert u ook uw cliënten daar te plaatsen?
Nou, we hebben een van de lastige dingen van onze klanten is over het algemeen dat ze geen vervoer hebben. He, dus dat om het zo makkelijk mogelijk te houden, proberen we zoveel mogelijk hier in de regio te doen. Sense heeft natuurlijk ook het hoofdkantoor in Helmond, een aantal projecten zijn daar. Daar is ook mee afgesproken projecten die aan de andere kant van Helmond zijn, hoeven onze klanten niet verplicht naartoe. Omdat een enkele reis van 1 uur en 3 kwartier is. En gelukkig zijn wij met Sense overeengekomen, dat staat niet in verhouding tot de werkzaamheden die ze daar moeten doen. En op het moment komen er steeds meer werkprojecten, Pakkaar, toeleveringsbedrijf van DAF, waar het goed gaat, Intel Hotel in Eindhoven, waar we contacten mee hebben. Dus we kijken echt ook naar projecten, of Sense dan voornamelijk, en wat ons ter oren komt, spelen wij door naar Sense om het op die manier op te pakken, om het haalbaar te maken voor onze klanten. En dan is regio Eindhoven een betere hoek dan de Peel.
Dank u, meneer Uitenbroek. Verder nog vragen aan mevrouw Lucas of mevrouw van Schijndel? Nee, dan begrijp ik dat de heer Elsendoor nog wat vragen heeft voor de wethouder. Ik wil even inventariseren of er nog meer commissieleden zijn die iets aan de wethouder willen vragen, naar aanleiding van de presentatie of misschien de raadsinformatiebrief van 28 september. Is er nog meer behoefte? Nee? Meneer Uitenbroek ook. Ik geef eerst woord even aan de heer Elsendoor.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik heb een vraag aan de wethouder en dat gaat over de leningen en de schulden waarmee we de statushouders opzadelen. Ik heb begrepen dat het vanaf 2020 of misschien 2019, heb ik het misschien verkeerd begrepen, maar in ieder geval vanaf 2020 hoeven we geen leningen meer te verstrekken omdat we daar geld voor krijgen voor de cursussen en voor de talissen, ga zo maar door. En voor de inburgeringscursussen. Hoe gaan we nou om met die mensen die de afgelopen jaren, of misschien zelfs nu nog, een lening moeten gaan aanvragen om in te burgeren, terwijl dat ze dat over een x-aantal maanden niet meer hoeven te betalen?
Dank u. Meneer Uitenbroek.
Ik heb eigenlijk twee vragen. De eerste is misschien een beetje flauw, maar mevrouw Lucas heeft volgens mij al een aantal malen het goede antwoord gegeven. De naam van de minister van Sociale Zaken, misschien een inburgeringsvraagje, staat niet juist in de raadsinformatiebrief. Ondertekend door onze burgemeester Vink, zal ik dan maar denken. De tweede vraag. Als u nakijkt, ziet u dat de heer Koolmees de heer Koolhaas wordt genoemd. Dus bijna goed, denk ik dan. Los daarvan, wat mij opvalt is dat heel veel beleidsvoornemens, zoals die staan geformuleerd, meer aan de inputkant zitten. Er worden dingen opgezet, er worden mensen structureel ingezet. Ik vraag me af of dat er ook meer concrete doelstellingen zijn over wat men qua output wil bereiken.
Dank u. Ik kijk even naar wethouder Loijmans. Hij heeft inmiddels wethouder Jeuken. Excuses, op het lijstje stond portefeuille wethouder Loijmans, maar dit zijn inderdaad uw vragen, begrijpelijk. Er is inmiddels ook wat ambtelijke ondersteuning bijgekomen, mevrouw Mulder. Woord is aan wethouder Jeuken.
Met betrekking tot die leningen, er wordt gewoon maatwerk geleverd. Er wordt gewoon gekeken hoe de situatie nu is. Er zijn verschillende trajecten die er in moeten voorzien dat we vroegtijdig bij mensen in beeld komen. Via LEF-groep is er ook contact met onze afdeling die daarin bezig is. En daar proberen we zo kort mogelijk op te zitten en van situatie tot situatie te kijken hoe dat we dat op gaan lossen. Dus daar moeten we van situatie tot situatie naar kijken van wat er nodig is. Met betrekking tot die concrete doelstellingen. We hebben nog een hele opgave. En er ligt nogal een achterstand van mensen rechtstreeks naar werk begeleiden. Als je kijkt vanuit Sensor is daar ook pas laat goed op gang gekomen. En op dit moment zijn er lijntjes. En die lijntjes die liggen inderdaad ook richting Eindhoven. Dat heb ik in een eerdere fase ook al aangegeven, dat we steeds meer aan het kijken zijn of dat we mensen richting Eindhoven kunnen laten uitstromen. Dat is niet alleen maar met statushouders, dat is ook voor andersoortige banen en voor andersoortige inwoners. Maar met name die statushouders zijn er projecten waar wij op kunnen participeren en aan mee kunnen doen. Al zitten we niet in die arbeidsmarktregio, dat is toch te regelen. En we willen daar zoveel mogelijk mensen gebruik van laten maken om ze ook regulier te laten uitstromen. Wij willen dat ook concreet gaan monitoren van hoeveel mensen beginnen eraan en hoeveel mensen zijn er ook daadwerkelijk concreet uitgestroomd naar een x-tijd. En we zullen u daar hier in de raad van op de hoogte houden.
Dank u. Tweede termijn nog, meneer Elsendoorn of meneer Uitenbroek? Nee. Meneer Peter Zit.
Ja, dankjewel voorzitter. In tweede termijn, ik stel me af te vragen, we zien in onze begroting dat we zelf ook behoefte hebben aan personeelsuitbreiding. En vroeg me eigenlijk af of wij zelf intern ook een beleid voeren om bijvoorbeeld hoogopgeleide statushouders een kans te bieden binnen onze eigen gemeente.
Als er een vacature is waar zij geschikt voor zijn, dan kunnen ze daarop solliciteren. Het is alleen de vraag in hoeverre dat daar aansluit. Maar
ik kan er nog wel even iets van zeggen, als het mag. Ik denk dat dit soort trajecten een plaats hebben en zullen krijgen binnen diversiteitsbeleid wat we aan het ontwikkelen zijn. We vinden dat de gemeente het voorbeeld moet geven als het gaat om diversiteit. Dat we niet alleen op zoek moeten gaan naar bijvoorbeeld als er mogelijkheden zijn voor statushouders, maar ook voor mensen uit andere groeperingen om werk te krijgen binnen de gemeente Gelderop. Dat diversiteitsbeleid, dat staat eigenlijk nog in de kinderschoenen. Maar dat zijn we, staat ook in de begroting dat we dat op korte termijn gaan ontwikkelen.
Dank u, meneer Snelders nog en meneer Van den Burgt.
Ja, dank u wel, meneer voorzitter. We hebben eindentaken op de vraag eerder vanavond van D66 hebben we ook een vraag gesteld over de afname van het aantal vergunninghouders en de gepaarde kosten. Daarin werd in ons antwoord eigenlijk gegeven dat de groep vergunninghouders die in 2013 en 2016 naar de gemeente zijn gekomen eigenlijk een beetje buiten beeld zijn gevallen. En onze vraag horen namelijk ook vaker terugkomen. Hoe komt het pas dat die mensen nu pas in beeld komen van de gemeente? Dank u wel.
Ik wil even meneer Van den Burgt nog de kans geven voor de tweede termijn.
Ja, dank u voorzitter. Ja, ik hoor de wethouder zeggen dat, dat er in het kader van diversiteitsbeleid wordt gekeken naar andere invulling van werkplekken binnen ons gemeentelijke apparaat. De vraag is in hoeverre daar, en dan sorteer ik een beetje voor op de behandeling van de begroting, in hoeverre daar vooral ook rekening wordt gehouden met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Dank u, meneer Uitenbroek.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik wil even reageren op de vraag van de heer Peter Schritt, waarin hij specifiek aandacht vraagt voor hoogopgeleiden. Ik hoop dat de wethouder zo kan bevestigen dat het diversiteitsbeleid ongeacht opleiding is. Dank u wel.
Zullen we eerst de heer Van Otterdijk even de gelegenheid geven om in te gaan op de diversiteit?
Ja, zoals ik al aangaf, gaan we dat beleid ontwikkelen. Ik vind een goede suggestie van de heer Van den Burgt om dat mee te nemen. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die verdienen natuurlijk ook een overweging met betrekking tot integratie. En terecht, meneer Uitenbroek, gaat het niet alleen om mensen met een hoge opleiding.
Dank u, wethouder Jeuken, naar aanleiding van de vragen van de heer Snelders.
Die mensen die zijn al in beeld van het begin af aan, alleen er was geen gepast traject. We hadden geen gepaste trajecten om ze daarin te laten participeren. En die zijn er nu wel. Dat heeft een hele tijd geduurd voordat het op een goede manier op orde was. En die lange aanloop die brengt men zich mee dat er nu nog mensen zijn die eigenlijk thuis zijn, waarvan wij zeggen op het moment dat er nu een stukje extra in wordt geïnvesteerd, kunnen we die draad nog oppakken en er alsnog voor zorgen dat die uit kunnen stromen. En daarom is daar de komende tijd ook extra capaciteit voor vrijgemaakt, om ervoor te zorgen dat we die mensen die toen eigenlijk een stukje achterop zijn geraakt, nu weer mee kunnen nemen.
Dank u. Daarmee komen we aan de afronding van dit agendapunt. Ik wil mevrouw Verschijndel en mevrouw Lucassen, die inmiddels weer op de publieke tribune is gaan zitten, hartelijk danken voor hun inbreng. En ook mevrouw Manders, die nog even kwam aanlopen om het college ondersteuning te geven, maar dat was niet nodig, begreep ik. Ik stel voor om de vergadering even voor 2 minuten te schorsen en dan door te gaan met het volgende agendapunt.